brothers and sisters. Wij kennen met elkaar gaan lezen uit de brief van Paulus aan de Efeze. Brief van Paulus aan de Efeze, het vierde hoofdstuk. Vers 25. Het gedeelte wat we met elkaar delen is vers 31 tot en met hoofdstuk 5, vers 2. Maar volledigheidshalve lezen we nu uit Efeze hoofdstuk 4, vanaf vers 25. Waar Paulus schrijft: leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de hand goed werk te doen. Om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw. Opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tegen de dag van de verlossing. En dan de tekst waarover wij willen nadenken. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en lasten van u weggenomen worden, met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals al Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Tot zover de schriftlezing deze middag. En in de gemeente van de Heer Jezus zeggen we dan tegen elkaar: zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, kleine jongens die imiteren graag hun ouders. Kleine kinderen doen graag wat hun ouders doen. Zij voelen zich bijvoorbeeld een koninkrijk als ze door de schoenen van papa of mama door het huis kunnen paraderen. Want dan voelen ze zich net als papa en mama. Kinderen oriënteren zich op hun ouders. Ze nemen bepaalde gedragingen en woordgebruik en een bepaald gedrag en uitdrukkingen van hen over. Ze doen gewoon graag wat hun ouders doen. En daarmee wordt het belang van een goed voorbeeld in de gezinssituatie onderstreept. Want ouders bepalen voor een groot deel de levenskoers en het gedrag van hun kinderen. Zij oriënteren zich op hun ouders. En weet je, het is mooi om te zeggen dat dat nu precies datgene is wat de Heer ook van zijn kinderen verwacht. De Heer verwacht van ons dat wij ons op hem oriënteren. In Efeze 5:1 zegt de apostel: wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. De kinderen zijn de geadresseerden. Van hen wordt verwacht dat ze de Heer navolgen. Ik hoop van harte dat jij uit genade door het geloof mag weten een kind van God te zijn. En wanneer jij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest, de Heer Jezus, hebt leren kennen, als je persoonlijke zaligmaker en Heer, dan ben jij Gods geliefd kind. De vraag is natuurlijk: ken je de Heer Jezus werkelijk als je zaligmaker? Is dat zo, dan mag ik je vanuit de Heilige Schrift verkondigen dat je een geliefd kind van God bent. Je bent Gods geliefde zoon, Gods geliefde dochter. En nu wil onze hemelse Vader dat wij hem imiteren en gaan nadoen. Dat we hem tot ons voorbeeld nemen. Dat wij hem navolgen. Dat wij ons gaan gedragen in de praktijk van ons dagelijks leven zoals hij. Wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandel in de liefde. Broeders en zusters, de wandel in de liefde, het leven dat gekenmerkt wordt door de liefde, kunnen wij alleen maar van de Heere leren, want Hij is liefde. God is liefde. In onze tekst gaat het over de leefregels in het huisgezin van de Heere, over hoe wij in de kerk, de gemeente van Christus, met elkaar horen om te gaan. Wij moeten wat de liefde betreft op de Heere gaan lijken. Wat geweldig en ook bemoedigend en stimulerend is het, dat wij op een dag aan Hem gelijk zullen zijn. Paulus zegt, geïnspireerd door de Heilige Geest, want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die Hij van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen. En die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd. En die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. Met andere woorden, wij zijn bestemd tot gelijkvormigheid. Gelijkvormigheid aan de Heer Jezus Christus is het door God vastgestelde einddoel, eindbestemming van elke gelovige in Christus. En niets of iemand anders kan daar verandering in brengen. Wij zullen als Jezus zijn. En daarin komt de Heer God aan zijn hoogste eer en zullen wij aan ons hoogste geluk komen. Maar totdat het zover is, wil de Heer dat wij Hem navolgen. Dat wij ons op Hem oriënteren en in zijn voetstappen gaan. Wees navolgers Gods als geliefde kinderen. Nu heeft Paulus in het voorgaande gedeelte geleerd dat wij als navolgers Gods moeten breken met alle leugen. Alle leugen. Alle onechtheid. Alle pretenties. Alle doen alsof. Ook heeft hij gezegd dat we moeten breken met onbeheerste toorn en met wrok. Ook mogen we niet langer stelen en moeten wij onze woordenschappen zuiveren van alle onwelvoegelijke of bedorven woorden zoals het er letterlijk staat. Want door al deze dingen krenken, beledigen, grieven, bedroeven wij de Heilige Geest van God. Waardoor Hij zich in ons leven terugtrekt. Let op, Hij gaat niet uit ons leven, maar in ons leven trekt Hij zich terug. Zodat wij niet langer vervuld zijn met de Heilige Geest. In zo'n situatie mogen wij onze zonden belijden. En daar inderdaad, zoals die spreker op dat filmpje ook zei, werkelijk bedroefd over zijn. En dan is de Heer getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Maar het gaat er niet alleen om dat je met de zonde breekt, broeders en zusters. Nee, de werken van het vlees moeten vervangen worden door de werken van de Geest. Het negatieve moet vervangen worden door het positieve. De ongerechtigheid moet vervangen worden door de gerechtigheid in ons leven. In plaats van liegen kun je zeggen, ja, ik lieg niet meer. Maar het gaat er nu om dat je de waarheid gaat spreken en dat je betrouwbaar bent. Zoals je hemelse Vader waarheid is en betrouwbaar is. In plaats van wrok, vergevingsgezindheid. In plaats van stelen en luiheid, nu ijver en mededeelzaamheid. In plaats van dat we de Heilige Geest door onze zonden bedroeven, gaat het er nu om dat wij onze zonden gaan belijden en nalaten. Nu deze levensheiliging, want daar hebben we het over, wordt gemotiveerd door het feit dat wij de oude mens met zijn praktijken hebben afgelegd en de nieuwe mens hebben aangedaan. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. En het is door Gods genade en de inwoning van de Heilige Geest dat wij door dankbaarheid gemotiveerd in staat gesteld worden tot navolging van de Heer Jezus Christus. Tot zover deze inleidende woorden en ook samenvatting van het voorgaande Bijbelgedeelte, zodat wij nu ook rustig aan onze tekst kunnen beginnen. We weten in welke context, welk verband Paulus onze tekst noemt. En wij vervolgen onze studie in vers 31, waar staat: laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk, barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Ten eerste, laat alle bitterheid van u weggenomen worden. Bitterheid, dat wijst op een vijandschap die zich aan de binnenkant van je hart heeft vastgehecht, heeft vastgezet. Het is iets waardoor je bitter bent geworden, wat dikwijls tot uiting komt in scherpe of kritische woorden, grievende woorden, waarmee je die ander op een afstand houdt. Nou, daar herkennen we allemaal wel iets van, niets menselijks is ons vreemd. Ook kennen wij allemaal wel van die mensen die zich altijd tekort gedaan voelen, snel op de teentjes getrapt en snel beledigd, in kort lontje hebben, ook zomaar als ware boos worden. Deze bitterheid verhindert de zoete gemeenschap met de Heere, maar ook de gemeenschap met elkaar in de gemeente. Paulus zegt, laat het uit je midden weggenomen worden. Laat het uit je midden weggenomen worden. Belangrijke leefregel. Stel je toch eens voor dat ook de Heere verbitterd zou zijn ten opzichte van ons. Daar moet je toch niet aan denken. Dat is een rampscenario. Daarmee zou alle gemeenschap en contact met de Heere verbroken zijn. Daar zou je onderdoor gaan. We zouden het niet aankunnen wanneer de Heere God verbitterd zou zijn ten opzichte van ons. Wanneer de Heere om de havenklap door iets wat je verkeerd gezegd, gedaan of gedacht hebt, verbitterd zou zijn en de relatie daarmee op de klippen loopt. Dat hij zich ook verbitterd zou afreageren. Nou, zo is dat ook ten opzichte van ons in onze onderlinge relaties. Het lichaam van de Heer Jezus Christus lijdt onder bitterheid bij broeders en zusters. Bitterheid en vijandschap. Daar lijdt het lichaam van Christus onder, maar ook je huwelijk en elke andere intermenselijke relatie. Ik lijd eronder wanneer mensen verbitterd op mij reageren. Het is moeilijk om daarmee om te gaan. Paulus zegt, het wordt uit je midden weggedaan. Breek ermee. Beleid het als zonde. Het hoort niet bij de navolging van de Heer Jezus Christus. Hij is ook niet verbitterd ten opzichte van jou als je het voor een zoveelste keer misgaat in je leven. Wees navolgers Gods als geliefde kinderen. Bitterheid hoort in ons leven niet thuis. Als navolgers. Let op, we worden hier aangesproken als geliefde kinderen, hè. De kinderen zijn de geadresseerd. Dat is steeds de voorwaarde. Dus de vraag is, ben je een kind? Ben je een kind van hem geworden? Dan ben jij je geadresseerd. Ben je nog geen kind? Dan luister er maar naar, want er zijn belangrijke lessen te leren. Maar dan is het niet mogelijk om dit in de praktijk te brengen. Want alleen kinderen van Abba kunnen Abba tot voorbeeld nemen en navolgers zijn. Omdat zij deel gekregen hebben aan Gods genade en de inwoning van de Heilige Geest. Ten tweede, laat alle woede van u weggenomen worden. Woede! Nou, zojuist noemde ik al even een kort lontje. Snel geïrriteerd, korzelig of vliegend. En ook nu gaat het om iemand die om allerlei dingen boos wordt. Een heet hoofd, zeg maar, een heet gebakerd figuur. Je schuift aan tafel aan en je denkt, laat ik maar niet te veel zeggen. Laat ik maar niet te veel zeggen. Je laveert om dat soort personen heen, als ze in zo'n moed, in zo'n stemming zijn. Gelukkig kun je van de Heer niet zeggen dat hij lijdt aan woedeuitbarstingen. Daar moet je niet aan denken. En ook zijn kinderen horen daar niet aan dat in hun leven te handhaven of te uiten. Er staat hier, wees navolgens Gods als geliefde kinderen, laat alle woede, deze onberekenbaarheid van je weggenomen worden. Ten derde, laat alle toorn van je weggenomen worden. Het gaat hier niet, zoals in vers 26, om een gerechtvaardigde toorn, om een heilige toorn, maar om een onbeheerste, egocentrische, een zondige toorn. Het is een toorn omdat je ego gekwetst is. Je zou het ook mogen vertalen met woedeuitbarstingen. Je ziet dat deze woorden hebben enorm overlappen elkaar. Misschien heeft iemand iets gezegd of gedaan, of juist niet gezegd of gedaan, en dat vreet innerlijk aan je en het borrelt en het kookt in je binnenste. En vandaag of morgen komt het met een enorm geraas naar buiten en weet degene die dan in je omgeving is, vaak is dat een geliefde. Toorn is de zonde die de grootste verwoesting aanricht in het gezin, in je huwelijk, en in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Toorn, woede, het richt de grootste verwoestingen aan. Hoeveel vrouwen lijden niet onder dit soort uitingen van hun man en andersom? Laat alle toorn van u weggenomen worden als geliefde kinderen. Wanneer jij kind bent van Abba, laat het van je weggenomen worden. Ga het als een zonde bij de Heere brengen. Leef er niet overheen, maar beleid het aan de Heere. Ten vierde, laat alle geschreeuw van u weggenomen worden. Geschreeuw, dat is de verbale uiting van bitterheid en toorn. Scheldwoorden, nijdige woorden, beschuldigingen. Het duidt op ordinaire scheldpartijen. In de wereld zegt men dat het goed is om je hart even lucht te geven. Het razen tieren, dat hoort bij sommige psychologische behandelingen, therapieën. Het ligt op, zegt men, ja, voor een moment misschien dat het even oplucht, maar daarna laat het een mens met schuldgevoelens achter. Stel je voor dat er bij jouw buren geïnformeerd wordt. Of dat er misschien geschreeuw is bij jou thuis. Wat zou je zeggen? Zouden de buren zeggen, oh, daar wordt wat afgeschreeuwd. In dat huwelijk, zij kijft tegen hem en hij tegen haar. En in dat gezin hoor je de kinderen tegen de ouders schreeuwen en de ouders tegen de kinderen. Laat alle geschreeuwen van u weggenomen worden. Laat het van u weggenomen worden. Van de Heer Jezus lezen we dat hij zijn stem op de pleinen niet heeft verheft. Dat hij heeft niet met een grote luide stem gesproken. De Heer Jezus zegt, laat het van u weggenomen worden. Wees navolgers Gods als geliefde kinderen ten vijfde. Laat alle lasten en gevloek van u weggenomen worden. Nu, het hier gebruikte woord blasfemia kan zowel duiden op het God vloeken als het gewoon grof taalgebruik. Lasteren. Maar omdat deze blasfemia, dit woord hier in een context wordt gebruikt waar het gaat om de verhouding in het huisgezin van de Heer, moeten we dit maar uitleggen als zijnde blasfemia, laster in het huisgezin van de Heer, niet ten opzichte van God. Het is dus het belasteren, iemand met woorden pijn doen, kleineren, sarcasme, iemands reputatie of naam door het slijk halen. In de volksmond zegt men wel, woorden doen geen zeer, maar slaan veel meer. Oh ja, dan moet je maar eens luisteren naar al die mannen en vrouwen die elkaar met woorden te lijf zijn gegaan. Waar diepe wonden zijn geslagen. Kinderen die nog precies weten hoe papa hem altijd een bepaalde naam gaf. En het kind lasterde. Of mannen of vrouwen die elkaar lasteren met herhaling van woorden. En elkaar zeer diep grieven en pijn doen. En voor deze mensen zijn geen blij van mijn huislijven opgericht. Maar de wonden zijn zeker zo diep. Alle gevloek, alle harde woorden waarmee we elkaar onnodig pijn doen, het wordt uit je midden gebannen. Alle lasten bijt je tong er liever af. Wees een navolgers Gods als geliefde kind. Ten zesde, laat alle slechtheid van u weggenomen worden. Want slechtheid, dat duidt op kwaadaardigheid. Het duidt op een innerlijke boosheid. Het is eigenlijk de wens om iemand te zien lijden. Dat iemand zogezegd eens goed op zijn mond valt. Dat iemand eens goed de wind van voren krijgt. Dat iemand onderuit geschoffeld wordt. Boontje komt om zijn loontje. Paulus zegt, laat alle vormen van slechtheid je willen vergelden. De ander willen zien lijden. De ander is op zijn snuffert zien gaan. Van je weggenomen worden. Wees een navolger Gods als geliefde kinderen. Als we toch deze dingen zouden doen. Zou er een opwekking uitbreken in de kerk? Weet je waarom? Omdat je eigen leefomgeving dan zo zou veranderen, je huwelijk en je gezin, en de gemeente van Christus, en de sfeer op de werkvloer. Als we dit nou eens gingen doen met elkaar. Als je echt opwekking wil, komt het hierop aan. Christen zijn moet hierin tot uiting komen dat dit soort zaken niet meer in je leven voorkomen. Blijf als zonde aan de Heer. Het zijn stuk voor stuk ernstige zonden die de onderlinge relaties in de gemeente saboteren. Zes negatieve. Ze moeten in de ban gedaan worden door het positieve. En daarover lezen in vers 32. Het positieve nu. Er staat maar: wees ten opzichte van elkaar vriendelijk, warmhartig en vergeef elkaar, hoe? Zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen. Nu, de enige manier om die 6 voorgaande negatieve uit te bannen in je huwelijk en in je gezin en in het huisgezin van de gemeente, de enige manier is de bereidheid om te vergeven. Want alleen door een gebrek aan vergevingsgezindheid kunnen bitterheid, woede, toorn, geschreeuw, laster en slechtheid wortel schieten in je leven. Door een gebrek aan vergevingsgezindheid. Wij moeten leren om elkaar vergeving te schenken. Jongeren die ouderen vergeving schenken en ouderen die jongeren vergeving schenken. Jongeren die jongeren vergeving schenken en ouderen die ouderen vergeving schenken. Mannen die hun vrouw om vergeving vragen en vrouwen die hun man om vergeving vragen. Die weten, omdat ze zelf uit genade leven, dat ze vergeving nodig hebben. We moeten leren om elkaar vergeving te schenken. Dit is het antwoord op de 6 voorgaande zonden. Dit is Gods methode. Let u goed op. Want je wilt opwekking, toch? Je wilt een geestelijke herleving in je leven. En in je huwelijk. En in je gezin. En in de gemeente. En de wereld waarin wij leven. Dit is Gods antwoord. Dit is Gods antwoord. Door vergeving te schenken, ontvang je kracht om in vriendelijkheid en barmhartigheid naar de anderen uit te reiken. De Heer Jezus zegt: wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is. Ook in het barmhartig vergeving schenken moeten wij de Heer navolgen. Er staat, zie je wat er staat? Vergeef elkaar, zoals God in Christus u vergeven heeft. Dus hoe moeten wij elkaar vergeven? Nou, wij moeten elkaar vergeven zoals God in Christus ons vergeving geschonken heeft. En dan is de volgende vraag: hoe heeft de Heer ons dan vergeving geschonken? Als ik het op precies dezelfde manier moet doen, als ik een navolger moet zijn hierin, dan moet ik wel weten hoe God mij vergeving geschonken heeft. En wat blijkt, dat velen van ons eigenlijk niet weten hoe de Heer God ons vergeving geschonken heeft. Want dat heeft hij ten eerste gedaan door de straf op de zonde te verplaatsen. En de straf, let u goed op, door de straf op de zonde te verplaatsen. Niet de zondaar. Let goed op, er komt dadelijk een toepassing die je misschien niet hebt gedacht. Er komt dadelijk een toepassing die je misschien niet voor mogelijk houdt. Maar het eerste element van de vergeving, zoals God ons in Christus vergeving geschonken heeft, is dat de straf op de zonde verplaatst wordt. Dus niet de zondaar, niet de overtreder, niet de misdadiger wordt gestraft. En wordt wel gestraft, maar niet de overtreders worden gestraft. Nu zegt de Bijbel: het loon dat de zonde geeft is de dood. Dat is de straf die wij verdienen. Maar het wonder van de genade is nu dat deze straf niet aan ons wordt voltrokken, maar aan de Heer Jezus Christus. Hij wordt gestraft in onze plaats en voor onze zonde. Hij draagt de pijn en het oordeel van mijn zonde. Hij heeft plaatsvervangend zijn leven voor ons gegeven. Let u goed op. Elkaar vergeven. Zoals God in Christus ons vergeving geschonken heeft, betekent dus weer er sprake kunnen zijn van vergeving. Dat betekent, let goed op, dat wij de ander niet laten boeten voor wat zij ons aangedaan hebben. We zetten het ander niet betaald. Want God heeft onze zonde ook niet betaald gezet. Stel je voor, je voelt je gekwetst door je vrouw. Je voelt je gekwetst door je vrouw. En je gaat van huis. En je geeft haar, je zegt even oppervlakkige dag. Normaal geef je haar even een keus. Maar op dat moment doe je dat niet. Want je bent gekwetst door haar. En je gaat van huis en je doet je werk en je komt s'avonds terug en het is nog steeds onderkoeld. En de hele avond lang onderkoeld. En aan het einde van de dag vraagt je vrouw: wil je me vergeven, liefschap? Nou, dan is er geen vergeving meer mogelijk. Want vrouwlief heeft de hele dag geboet voor wat zij haar man heeft aangedaan. Zijn koude en afstandelijk en toegesloten hart, die prijs heeft zij de hele dag betaald. De vergeving zoals God ons in Christus vergeven heeft, heeft geen kans meer. Goed, je kunt zeggen, wil je me vergeven? En daarmee zeg je dan tegen elkaar, goed, laten we het hier maar bij houden. Ik vergeef je. Maar de ware vergeving kan niet plaatsvinden. Waarom niet? Omdat je als vrouw de hele dag geboet hebt voor hetgene wat je hebt fout gedaan, waardoor je man zich gerechtvaardigd voelde om je koud en afstandelijk te benaderen, om je op afstand te houden. En tegen bedtijd wordt in één keer over vergeving gesproken. Echte vergeving kan dan niet plaatsvinden. Nou, dat gebeurt ook in de kerk van de Heer Jezus Christus. Maanden worden soms mensen genegeerd of worden er over mensen geroddeld en gepraat. En na verloop van tijd gezegd, ja, we zouden elkaar toch moeten vergeven. Maar de echte vergeving kan niet meer plaatsvinden. Want die ander heeft al lang geboet. Stel je voor dat de Heere God tegen jou zegt, joh, ik vergeef je. Ik vergeef je al je zonden, al je overtredingen, al je ongerechtigheden, ik vergeef het. Maar hij laat je nog wel boeten. Dan ga je voor eeuwig verloren. Als hij jou vrijspreekt en vergeeft, houdt hij het niet meer tegen je. Begrijp je wat het betekent om elkaar te vergeven? Om de Heere God vergeving ontvangen en zoals hij vergeving schenken, zijn in die volgorde onafscheidelijk verbonden. Een van de onderscheidende kenmerken van het ware kindschap Gods is dat wij vanuit ontvangen vrijspraak ook onze schuldenaren ruimhartig vergeven. En indien gij de mensen overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u niet vergeven. Met andere woorden, wanneer je werkelijk uit die vrijspraak, die bijzondere vergeving leeft, en het besef van wat jou is kwijtgescholden, dan zul je die ander niet laten boeten, maar vergeving schenken. Waardoor bitterheid, toorn en gramschap en al die andere zonden die we genoemd hebben, die kunnen wortels schieten in ons leven. Dat is de regel. En daar gaat het om. Dat is maar één aspect van de goddelijke vergeving. De vraag is natuurlijk, heb je daar deel aan? Waaruit blijkt of je er deel aan hebt, aan die vergeving, wanneer jij vergevingsgezind bent, mens bent? Daaruit blijkt het. Het gaat er dus niet om dat je de 12 artikelen van buiten kent of de 3 formulieren van enigheid uit je hoofd kunt opdreunen of zuiver bent in de leer. Ook belangrijk. Maar daaruit, dat kun je, weet je, je gelooft dat God één is, daarom doe je wel, maar dan geloof je boze geesten ook in zijn sidderen. Ik ken de 3 formulieren nog veel beter dan jij en ik. Maar zij sidderen en ze zijn geen kinderen van God, ondanks dat ze het precies weten waaruit blijkt dat je kind van God bent. Dat je deel hebt aan die vrijspraak, die complete vergeving. En dat maakt je een mild mens. Bereid om te vergeven. Bereid om kwijt te schelden. En de ander niet te laten boeten. Vergeef elkaar zoals God in Christus uw vergeving geschonken heeft. Een tweede aspect van die vergeving is dat hij ons vergaf. En daarmee heeft hij ons rechtens of juridisch onschuldig verklaard. Voor de Heere God ben je niet langer schuldenaar, maar schuldeloos. Niet langer misdadiger, niet langer overtreden. Nee, in de Heere Jezus Christus zijn wij vrijgesproken. Vergeving is een algehele vrijspraak van schuld. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Alle schuld uit verleden en heden en toekomst is weggedaan. Dat is een voorwaarde om in het hier en nu een kind van God te kunnen zijn. Het is niet op om voorwaarde, om het hier en nu, op dit moment, een kind van God te kunnen zijn, is dat alle zonden uit verleden en heden en toekomst vergeven zijn. Absoluut. Zijn weggescholden, kwijtgescholden. Er is geen bewijsmateriaal meer dat de rechtszaal van de hemel binnengedragen kan worden om ons te beschuldigen. Als jij een gelovige bent, een ware gelovige in de Heer Jezus, staat de duivel, de aanklager, met lege handen. De Heer komt daar ook niet meer op terug. En wanneer jij jezelf uit die wonderlijke vrijspraak leeft, zul je ook de ander niet langer schuldig houden en beschuldigen. Want wie zal uitverkoren Gods beschuldigen? God heeft jou vergeven. Dat is rechtens onschuldig verklaard. Elkaar vergeven, zoals God ons in Christus vergeving geschonken heeft, betekent dus dat wij degene die bij ons in het krijt staan, is het je man, is het je vrouw, zijn het je kinderen, zijn het je ouders, wie is het? Is de geestelijke leider, een ouderling? Degene die bij ons in het krijt staan, degene die ons heeft aangedaan, niet langer schuldig houden. We zullen die broeder of zuster, ja zelfs onze vijanden, vrij uit laten gaan en hen er op geen enkele manier voor laten boeten. Nou zeg je, dat is nogal wat. Daar zeg je nogal wat. Is dat niet overvraagd? Is dat niet een onmenselijke en ook een onmogelijke opdracht? Je moest eens weten wat ze mij allemaal aangedaan hebben. Nou wacht even voordat je daarover begint. Voordat je daarover begint, wil ik je in herinnering roepen wat jij de Heer hebt aangedaan. Je moet ontdekt worden aan wat voor vreselijke, lelijke, immorele, zondige, misdadiger jij van nature bent. Je moet ook in het diepste van je wezen gaan zien van welke voor ons onbetaalbare zondeschuld jij bent vrijgesproken. En het bewustzijn daarvan, het bewustzijn van de vergeving en de vrijspraak, motiveert om dat verhoudingsgewijs kleine beetje dat wij bij elkaar in de schuld staan te vergeven en elkaar schuldeloos te verklaren. Van God vergeving ontvangen en zoals God in Christus vergeving schenken, zijn in die volgorde onafscheidelijk. Een van de onderscheidende kenmerken van het kindschap Gods is dat wij vanuit de ontvangen vrijspraak ook onze schuldenaren ruimhartig vergeven. Doe je dat niet, dan is de vraag of je überhaupt deel hebt gekregen aan de vergeving van de Heer. Als je zegt, ik kan hem niet vergeven, stel jezelf dan de vraag of je zelf de vergeven zondaar bent. Ten derde. Vergeven zoals God in Christus vergeving geschonken heeft, betekent ook dat alle obstakels van afstandelijkheid en wrok worden weggedaan. Met andere woorden, onze zonden spelen geen enkele rol meer in onze relatie met de Heer. De Heer zegt, ik zal hun ongerechtigheden, wat hun ongerechtigheden betreft, genadig zijn en aan hun zonde en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Met andere woorden, de Heer komt daar niet meer op terug. Hij zal ons nooit herinneren aan voorgaande zonden. Voor hem is het alsof we iedere keer voor het eerst met die zonde bij hem komen, ook al is dat een lijst zonde. Alle voorgaande gedenkt hij niet meer, want wat een heerlijk iets. Dat de Heer daar niet meer op terugkomt en dat het op geen enkele manier doorspeelt in zijn relatie met ons. Nou, elkaar vergeven, zoals God in Christus ons vergeving geschonken heeft, betekent dus dat wij geen wrok koesteren ten opzichte van de mensen die ons iets hebben aangedaan. Stel je eens voor dat de Heere God onze zondenstraf betaalt en ons vrij spreekt, maar dat hij wel wrok blijft koesteren en zijn vaderhart niet ontsluit. Dat is om gek van te worden. Gelukkig doet hij dat niet. Gedenkt hij onze zonden niet meer. En dat betekent ook voor onze onderlinge relaties dat je geen oude koeien uit de sloot had. Dat je elkaar niet zegt, ja maar toen en toen heb je ook gedaan. En die dingen uit het verleden weer oprakelt en tegen die ander gebruikt, waarmee die ander als het ware vastzet. Dat doet de Heer niet. De Heer haalt geen oude koeien uit de sloot om jou vast te zetten. Hij gedenkt onze zonden niet meer. Hij houdt ze niet meer tegen ons. Vergeving is het antwoord op bitterheid, woede, toorn, geschreeuw, laster en slechtheid. Vergevingsgezindheid is een hoofdbestanddeel van een wandel in de liefde. Ja, juist in deze vergevingsgezindheid wordt manifest, wordt zichtbaar, blijkt dat je een christen bent, een nieuwe schepping, een kind van de Allerhoogste, een Allergrootste God. Ik ga afsluiten. Er staat: wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen, hoofdstuk 5, vers 1. De Heer zegt: je bent mijn geliefde, je bent mijn geliefd kind, zou je mij willen navolgen? Volg ons voorbeeld in alles na. Wees een imitator Gods. Dat kun je natuurlijk alleen doen als je een kind van God bent geworden. Wanneer je deel hebt gekregen aan de inwoning van de Heilige Geest en aan de goddelijke natuur. Petrus zegt dat zo. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld heerst, ontvlucht bent. Nogmaals, je kunt alleen maar navolger God zijn als je een kind van God bent geworden, lid van zijn huisgezin. Want jezelf leeft uit die wonderbaarlijke vrijspraak van alle zonde uit verleden, heden en toekomst. Dan kun je hem vertrouwen en door die vertrouwelijke omgang, door zijn woord en geest, leer je hem beter kennen en navolgen en imiteren. Er zijn mensen die, zonder dat zij de Heer Jezus als zaligmaker hebben leren kennen, als voorbeeld proberen na te volgen. De Bijbel spreekt over hen als zijnde bastards en geen zonen, geen geliefde kinderen. Een navolging is uiterlijke façade. Wanneer de deur van de kerk in het slot valt of de deur van de auto, weet iedereen weer precies hoe laat het is. Het is een uiterlijke façade, maar hun innerlijk is toegesloten voor Christus. Die navolging is krampachtig en onecht en loopt uit op een fiasco. Maar als geliefde kinderen worden wij van binnenuit door liefde en dankbaarheid gemotiveerd, door de Heilige Geest bekrachtigd tot navolgen. Is het niet indrukwekkend, broeders en zusters, dat de Allerhoogste en Allerhoogste God ons zijn geliefde kinderen noemt? Jij bent in Christus een geliefde man en een geliefde vrouw. Dat is om stil van te worden. Broeders en zusters, de Heer wil dat je dat weet. Dat je daar heilszekerheid over hebt. Dat je zeker mag weten, uit genade, door het geloof, heeft de Heer tot mij, tot zijn zoon, zijn dochter gemaakt. De Heer houdt zielsveel van ons. Niet omdat wij van die geweldig liefelijke mensen zijn, maar omdat zijn liefde zo geweldig groot is. Hoe groot die liefde is, dat blijkt uit vers 2. Daar staat: wandel in de liefde, leef in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Wandel in de liefde, dat betekent dat de totaalsom van je leven door de liefde wordt gekleurd en bepaald, wat tot uiting komt in vriendelijkheid en warmhartigheid en vergevingsgezindheid. Moet vriendelijk zijn zoals Christus vriendelijk was. En warmhartig zoals Christus warmhartig was. En vergeven zoals Christus vergeving geschonken heeft. En nu moeten wij gaan liefhebben zoals Christus ons heeft liefgehad. Hoe heeft Christus ons lief gehad? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Hij heeft ons lief. Ja, maar hoe heeft hij ons lief gehad? Er staat hier: hij heeft zichzelf lief gehad door volledige zelfovergave. Hij heeft zichzelf overgegeven als een offergave. Een slachtoffer geworden in onze plaats. Hij heeft zichzelf prijsgegeven, weggecijferd. En dan staat er dat dat tot een aangename geur voor God was. Het zondeoffer wat de Heer Jezus Christus heeft gebracht, is voor de Vader een aangename geur geweest. Is dat niet wonderlijk? Zo lief heeft God ons gehad, dat het offer van zijn geliefde zoon aan dat vloekhout voor hem aangenaam was. Sterker nog, de profeet Jesaja zegt: het behaagde de Heer om hem te verprijzen. Het is een aangename geur voor hem geweest. En dat is een, broeders en zusters, een voor ons onnavolgbaar bewijs van Gods onvoorstelbare liefde. Gods onverklaarbare, bovennatuurlijke, goddelijke agape-liefde. Dat hij zijn zoon voor ons gegeven heeft. In onze plaats. Aan dat vloekhout. En dat dat voor God aangenaam was. Weet u waarom? Omdat hij daardoor zijn liefde aan u en mij verklaart. Mens, die hij van het kruis, ik heb je lief, ik heb je lief. Ik heb je lief. Ik wil je vergeven. Ik wil je tot mijn zoon en tot mijn dochter maken. Kom tot mij. Maar we kunnen alleen tot hem komen door zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Alleen door hem. Weet u, het ultieme bewijs van zijn liefde was zijn zelfovergave. In één keer heeft hij zichzelf verdedigd. In eenmaal ging hij op zijn rechten staan. Hij gaf zichzelf onvoorwaardelijk als plaatsvervangend offer. De Bijbel zegt, God echter bewijst zijn liefde jegens ons. Doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Laten we samen doen. Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat we deze middag met elkaar mochten nadenken over de leefregels in het huisgezin van Christus, uw huisgezin. Wij bidden u dat u ons nu helpt om hier ook mee aan de slag te gaan in ons leven. U spreekt ons aan als zijnde geliefde kinderen. Ik bid u dat een ieder van ons dat ook voor zichzelf mag weten. Uit genade door het geloof. Mag ik een kind van God zijn. Maar als er hier iemand is, heren, die dat nog niet is, die Christus al navolgt en wel meepraat en meedoet, maar wiens leven van binnenuit nog niet is wedergeboren door uw geest, dan bidden wij u om dat genadewerk, ook deze middag. Dat u mannen en vrouwen overtuigt van zonde en de noodzaak om Christus te aanvaarden. En dan zeggen wij u dank. Dat we mogen leven uit die grote vrijspraak, die wonderlijke vrijspraak van de vergeving van alle zonden, alle ongerechtigheden en alle overtredingen. Uit verleden, heden en toekomst. Dank u wel dat we als bevrijde mensen mogen leven en dat die bevrijding, die vrijspraak van persoonlijke schuld, ons tot vergevingsgezinde mensen zal maken. Heren, dat die vergeving onze relaties zal kenmerken. We vragen u dat uit genade, tot eer van uw naam, tot opbouw van de gemeente, in Jezus Christus. Amen.